Ja, mensen, hallo. Hey, ben ik hem weer, aflevering 20 van deze ongelofelijke radio internet toestand.
Julius Lullius. Julius Lullius.
And this is Julius.
Oh, come on, y'all. Let's...
Dit is best wel een beetje lullig voor je, naar de gelijknamige domeinnaam lulligvoorje.nl met achter de microfoon Jules sans scrupule, ook wel bekend als Oom Jot, Julius Benedictus Thijssen voor de AIVD, ook bekend als het luistercijfer kanon van het westelijk halfrond. En we gaan in deze aflevering weer eventjes flink tekeer. Ik ben boos, ik ben kwaad en u zal het weten ook. Ik ben boos op de planeet, ik ben kwaad op de wereld. En het is gewoon echt weer een ongelooflijke tyfusbende. Het is echt een shitzooi van heb ik jou daar. Het gaat gewoon helemaal nergens meer over op deze planeet. Het is echt een zootje. Het is een puinhoop aan het worden. En het vooruitzicht op verbetering is er ook niet. Het is echt... Ik ben gewoon ontzettend boos. Ik ben boos op de hele wereld. Ik heb echt een ongelooflijke pestbui. En toch ga ik doen alsof ik heel erg vrolijk ben. En kunt u als psycholoog zijnde van beroep... of misschien studeert u wel psychologie... kunt u fijn een analyse maken van deze... Ja, deze nogal verwarrende persoonlijkheid achter de microfoon. Ik zou zeggen, veel succes daarmee. En deze keer ga ik dingen niet uitleggen. Ik ga het vaag houden. Mensen mogen zelf nadenken bij deze uitzending. In plaats van dat er voor hun nagedacht wordt. Hè. Ook, moet ook maar eens afgelopen zijn. Die domme luisteraars inderdaad, die moeten maar eens leren nadenken. En kop maar eens gebruiken. En niet altijd dat gezeur en zo. Hè? Dat blijft een issue in deze show. Dat de luisteraar toch echt niet de hele tijd in de watten gelegd zal gaan worden. En dat wil ik graag ook zo houden. En als je dat niet bevalt, dan rot je maar op. Gewoon, hè? Op sodomieten, op tieven, op zouten. Ik heb je niet nodig. Ik heb al te veel luisteraars. Dus hè? Vergeet het maar, met z'n allen. Straks in deze show ga ik het hebben over... Onderbroeken, het issue onderbroeken. Ik heb daar een heel verhaal over. Ik ga dat straks even aankaarten, want onderbroeken, who needs them? Ik ga het straks eventjes uitleggen. Verder gaat uw luistercijfer kanon Jules Sans Coupule eventjes tekeer over de boze jongeren op deze planeet. De boze jeugd. Waarom is de jeugd boos op ons? Ik ben zelf ook, beschouw mezelf eigenlijk ook als jeugd. Dus het is me zeer de vraag in hoeverre ik dan moet gaan zeggen dat... dan kom ik eigenlijk niet aan mijn zin. In ieder geval straks dat in deze aflevering. Ik ga eventjes ertussenuit hier, even wat eten namelijk. En dan kom ik straks bij u terug. Gaan we gewoon verder waar we gebleven waren. Het mopperen op de wereld. Hier bij lulligvooi.nl, dan weet u het wel. Je hoort nu twee microfoons, die staan nu voor mijn neus op mijn bureau hier aan tafel in de hoofdstad van Nederland. In het centrum van de hoofdstad van Nederland, in Amsterdam, in een op dit moment rommelige woning. En de wereld is er sinds kort achtergekomen dat uw presentator, de man die u nu hoort, de jonge man die u nu hoort... Dat is nog steeds Jules sans scrupule. Uw presentator is toch geen pedofiel. Dat is recentelijk aan de orde gekomen. En het blijkt dus zo dat... het is dus toch geen kinderlokker. Geen pedofiel. En geen... ik ben een heleboel niet natuurlijk, maar... Vooralsnog was dat even aan de orde. En daarom, dat maar even snel vermelden, u luistert niet naar een pedofiel. Ondanks de dingen die daar soms naar zouden kunnen wijzen. Hè, laten we even voorop stellen, ik hou gewoon best wel van meisjes. Ik ben eigenlijk, zoals ook wel bekend is, een soort moderne feminist eigenlijk wel. Maar het feit dat ik ook sympathie heb en hele jonge meisjes soms leuk vind, dat heeft helemaal niets met pedofilie te maken. Eerder misschien met vaderachtige vaderinstinct. Ik heb namelijk op dit moment geen kinderen dat ik weet. Dus, en als je dan wat ouder wordt zo, hè, je groeit op, je wordt wat ouder, dan gaan die vaderinstincten toch, ja, dat ga je toch wel een beetje merken. Je merkt dat je bijvoorbeeld kinderen, hele jonge meisjes, dus ook, dat mag best wel gezegd worden, dat gewoon leuke wezentjes zijn om mee te praten of om mee om te gaan. En dan bedoel ik niet, ik bedoel niet wat mensen dan meteen denken. Nee. Zoals ik dus, laatst kwam dat ergens aan de orde. Mijn voorkeur voor jonge vrouwen. Maar dat ligt dus even wat anders. Laten we zo stellen, de ondergrens voor, nou ja, waar ik bereid zou zijn serieus een relatie mee aan te gaan. Of iets wat daarop lijkt. Hè? Iets wat daar veel op lijkt. Dus een relatie, ja, dat noem ik dan toch wel meer. Dat is dan, daar komt dan ook, laten we zeggen, daar komt zoenen bij kijken en dan op de mond. Hè, laten we dat als ondergrens nemen, zeg maar. Op de mond zoenen, dan is voor mij de ondergrens toch wel 17 jaar. 17, moeten ze 17 zijn. Dan kan er sprake zijn van liefde bij mij. Het hangt er echt heel erg van af. Maar die grens trek ik toch echt wel bij 17, niet jonger dan dat. Dus ja, of je dat dan pedo moet noemen, nee. Hè? Want dat is het niet. Het ligt eigenlijk ook niet aan het feit dat ik op zoek ben naar de leeftijd. Dat is helemaal niet zo. Ik let er eigenlijk niet eens op. En het is dus zelfs ook zo dat de bovengrens bij mij, die zit ergens bij, er zijn vrouwen uit geboortejaar 1958 die ik nog steeds, waar ik me, nou ja, laat ik zeggen, ik zou er moeite mee kunnen hebben om er nee tegen te zeggen. Dus dan, dan ben ik, dan hebben we te maken met een milf. Een milf, zoals de moderne internetter weet wat een MILF is. Een MILF. Dat is, dat moet je weten als moderne internetteur. Dus dan valt dat hele pedo-verhaal meteen weg. Kinderlokker en creep, pedo. Dat valt dan eigenlijk helemaal weg. Want ja, wat is nou de marge tussen geboortejaar 1958 dus nu en 17 min 2005? Dat is, even kijken hoor. 17 min 2005. Jongens, jezus. 88, ja. Geboortejaar. Dus, een serieuze relatie ga ik nog aan met een vrouw. En eigenlijk ligt dan de sleutel toch ook bij de vrouw. Want als het alleen maar van mijn kant komt, ja, dat schiet niet op. Dus daar heb ik ook helemaal niks. Dat wordt ook niet wat dan. Dat is echt, dat is duidelijk. Dat kan helemaal niet. De sleutel ligt bij het beantwoord worden van liefde. En dan, is die leeftijd echt voor mij eigenlijk van vrijwel geen belang. Het gaat er dan om hoe ze eruit ziet vaak. En hoe ze overkomt. Hoe intelligent ze lijkt. En nou ja, hoe sterk ze is als vrouw. Hè? Hoe onvoorspelbaar. Dat vind ik een hele aantrekkelijke eigenschap namelijk, gek genoeg. Maar laten we even kijken. Dan hebben we dus over de marge tussen 1958 als geboortejaar en 1988 als geboortejaar. Nou, dat is een redelijk breed, zou ik zeggen. Dat is een marge van 30 jaar. En dan zou je denken, dan zit ik precies in het midden. Nee, zo ligt het nou ook weer niet. Ik zit dan ergens aan de... Hè? Maar goed. Kijk, dus hè, dat pedo gebeuren, dat is dan bij deze eventjes... we pakken het schriftje erbij hier. En we strepen dat even door. Hè? Julius pedofilie. Zo. Goed. Er zijn natuurlijk aantrekkelijke eigenschappen aan het feit dat... een meisje, een vrouw onbedorven is. Maagdelijk. Nou, maagdelijk, ja. Ja, nou ja, het heeft zo zijn voordelen. Je zou een aversie kunnen hebben tegen het feit dat er al een andere man heeft zitten. Daar zou je inderdaad van kunnen denken dat je een voorkeur hebt voor het feit. Maar goed. Er zijn niet veel, weliswaar, maar er zijn toch ook vrouwen die veel ouder zijn en die nog steeds maagd zijn. Enfin, aan de andere kant kun je uiteraard ook je afvragen of jij zelf als man die eis kunt stellen als jij zelf niet meer maagd bent. Hè, dat is vraag nummer 2. Is dat wel? Hè, is het eerlijk? Is het fair als jij zelf zegt van nou, ik eis dat ze nog maagd is? Dat kan je helemaal niet eisen eigenlijk, maar oké. Okay. Bovendien kan ze dat liegen. Kan ze liegen dat ze het is, terwijl ze het niet meer is. En dat kun je als man ook. Dus, hè, oké. Okay. When do we really ever know anyone? Weet je wel, het is...
Hello, just a quick reminder that the voting is now open on the Slam Idol podcast contest number 6. The poets include Wolf McFowl, Will Brown, Patricia Irvine, Larry Winfield, Stephen F. Radzikowski and Belinda Suberman. So please go along, give them marks out of 10 at the Slam Idol website, which is slamidol.tripod.com.
Het suddert onder de oppervlakte dat jongeren vandaag de dag boos zijn. Ze zijn kwaad en ze zijn boos. En ze pikken het niet langer. En ja, dan gaan ze auto's in de fik steken. Ik heb de laatste weken eigenlijk al aardig wat heftige discussies over gevoerd. Zowel op internet als in het echte leven. Met mensen die het weten kunnen. Want, vergeet even niet, mijn half familie. Dat wil zeggen, ik heb maar liefst... Vijf half broertjes en zusjes die in Frankrijk leven, wonen en naar school gaan en studeren en zo en werken. Dus die weten waar het over gaat hier. En laat mij nou eventjes duidelijk uitleggen aan de wereld, in Nederland dan, helaas in het Nederlands, dat het hier niet per se... per definitie alleen handelt om immigranten en Noord-Afrikanen, wat de media eigenlijk voortdurend naar buiten brengen. Dat is echt niet het geval. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben vaak met ze op stap geweest vroeger, met vriendjes, groepjes vriendjes van die halfzusjes, halfbroertjes van mij. En zelfs dan viel mij wel eens op dat er, dat zijn, en dat waren echt dat Franser dan Frans eigenlijk, de meeste jeugd daar. En ook daar sudderen toch hevige gevoelens van een soort algehele aversie tegen, Nou, laten we zeggen, het grootkapitaal, om het zo maar even te noemen. Hè? Dat is iets wat heel erg Frans is ook. Het is een soort, hoort bij de bevolking. Je hoort je sowieso af te zetten tegen de politie. En een groot deel ook gewoon tegen de macht en het leger en de regering en de staat. Het is, in Nederland heb je dat ook. Hè, er wordt hier echt gescheten op politieagenten, vaak ten onrechte overigens. Maar goed, dat gebeurt hier ook. In Nederland heb je ook een beetje veel opstandige jeugd die dat eigenlijk... Ja, hè, hier is dat, hoeft dat nog minder zo te zijn dan in Frankrijk. Maar ja, ik noem maar eventjes gewoon twee landen waar dat wel voorkomt. Hè, omdat ik dat daar persoonlijk van ken. Maar waar het mij even om gaat, dat is het feit dat, dat het echt niet zo is dat dit alleen maar speelt bij immigranten en Noord-Afrikanen en... allochtonen en achterstandswijken, zoals dat heet. Dat is echt niet het geval. Dat wordt wel zo naar buiten gebracht, maar ik wil daar toch even wat waarschuwende uitspraken over doen. Het is namelijk zo, laten we even wel wezen, hoeveel leuks wordt er nog naar buiten gebracht in de richting van die jeugd van nu, hè? Van de mensheid van nu. Hoeveel wordt er nog naar buiten geschreeuwd in de media, op internet? Waaruit blijkt dat het zin heeft voor de jeugd om van deze planeet, het volk op deze planeet, de mensheid, om daar iets leuks met z'n allen gezamenlijk iets leuks van te gaan maken. Hè? Hoeveel komt er nou in het nieuws waaruit dat moet blijken? Ik bedoel, ik persoonlijk mis dat. Dat is, nou is het nieuws ook alleen maar vertellen wat er allemaal voor ellende gebeurd is, weer of zo. Ik weet het niet, je kunt moeilijk als een soort positivo nieuws gaan brengen. Maar het punt is dat, dat kennelijk wat er nu allemaal gebeurt, is gewoon een gevolg van het feit dat, dat de mens nu... niet meer echt een glorieuze, hoopvolle, vrolijke toekomst wordt voorgeschoteld. Het is één grote bende van energietekorten hier. Olie op daar. Overstroming verwacht hier. Supervulkaan verwacht daar. Nucleaire aanval voorspeld hier. Nucleaire bewapening is natuurlijk sowieso niet echt... de drijfveer om jeugd mee te motiveren, lijkt me zo. Het is het stomste wat je kan doen natuurlijk. Een wereld gaan bewapenen met weapons of mass destruction. Dat is werkelijk... Hoe komen ze erop, zou ik zeggen? Dat is echt... dat druist rechtstreeks in tegen de motivatie om met z'n allen op deze planeet als mensheid er iets leuks van te maken. Dus welke idioot de eerste... atoombom heeft gemaakt. Ja, die gast die mogen ze wat mij betreft ook voorgoed verguizen. Dat is natuurlijk een werkelijk ontzettend stomme fout, zoiets. Hè? Kinderen hebben allemaal nachtmerries daarvan. Ik bedoel, serieus. Kinderen hebben nachtmerries ze hebben één keer Terminator gezien en ze weten hoe dat zit. Of The Day After Tomorrow en dat soort films. The Day After... Ja, die andere The Day After Tomorrow met... met die atoombom-explosie, die nucleaire wintershit en zo. Kijk, je hoeft als jeugd maar één zo'n film te zien... en je weet dat het echt kan en dat het echt bestaat en zo. En dat is nou niet echt iets om de jeugd mee te motiveren wat toekomst betreft. Hè? De nucleaire bewapening, oh wat handig. Laten we vooral zoveel mogelijk grootmachten op aarde gaan bewapenen met... nucleaire wapens, weet je, dan komt de jeugd wel tot rust. Nou, ik dacht het niet dus, hè. Goed, dat is demotivator en deprimeer machine nummer 1 voor de jeugd met hun hoopvolle blik op de toekomst. Dan heb je nog die van de werkgelegenheid. Dat, waar werkelijk, er is niet één regering die snapt hoe het in elkaar steekt op de planeet. Volgens mij. Ik zie dat nog steeds misgaan. Wat zei mijn moeder, zei vroeger altijd, vele handen maken licht werk. Dus als het te zwaar was om in mijn eentje te doen, dan mocht ik het samen met mijn zus gaan doen, het werk. Stofzuigen of zo. dat vele handen maken licht werk. Dat schijnt men bij de overheden op aarde vergeten te zijn, dat concept. Dus wat doet men? Men bouwt een soort zucht naar geld en macht in. En het mooiste is om zo rijk mogelijk te zijn. Iedereen moet zoveel mogelijk geld hebben. En wat gaat men dus doen? Men verzint dat de hele wereld harder en meer moet werken. Wat dan eigenlijk alleen maar opgaat voor de mensen die al een fulltime baan hebben. Sowieso. Het idee is natuurlijk rijk zijn en rijk blijven. Mensen die te rijk zijn, die moeten vooral te rijk blijven. Want ze zouden toch eens op gelijke voet komen staan met die zielige minima. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk voor de rijken op aarde. Nou, het is ongelooflijk stom om dat te doen. Want hoe groter je die afstand maakt, hoe gevaarlijker het wordt voor die rijken om gewoon op straat rond te lopen. Want voor je het weet wordt je auto in de fik gestoken. Ja, hè? Dat is één natuurlijk ook, hè? Weer eentje, die komt er ook nog bij. Werkgelegenheid en een fulltime baan moeten ze wat mij betreft sowieso afschaffen. Het is compleet idioot. Je hebt een overbevolkte wereld, 7 miljard mensen of zo. Hoeveel zijn we tegenwoordig? Nou ja, laten we het afronden naar 6 miljard of zo. 6,5 miljard, 7 miljard, zoiets. Ik ben het even kwijt, ik ben de tel kwijt inmiddels. Maar stel dat we met 7 miljard zijn op deze planeet. Ja, dan moet je natuurlijk bij voorbaat geen fulltime baan meer in stand houden. Dat is een compleet waanzin. Alles wordt namelijk juist door machines en computers wordt ons werk makkelijker en uit handen genomen. Dus waarom ga je dan in vredesnaam nog fulltime banen laten bestaan op deze planeet? Compleet krankzinnig. Afschaffen, dus op per ingaande moet je dat als overheid afschaffen. De fulltime baan, dat moet een soort schande zijn. Dat mensen hard moeten werken. Dat moet er helemaal uit. Wat een onzin. Je moet juist helemaal niet hard werken. Dat is bovendien gezonder voor je. Mensen moeten met trots kunnen zeggen dat ze niet hard hoeven werken. Zo moet het worden. Dat ze wel een baan hebben, maar dat die maximaal 32 uur per week of zo. Dat zou nou een mooi begin zijn. Bijvoorbeeld in Frankrijk is dat nu de oplossing. Wat doe je? Je schaft de fulltime baan daar af. Niemand mag meer werken dan 32 uur per week. Nou, moet je eens kijken hoeveel werklozen er weer een baan kunnen krijgen. Het is iets wat de overheid nog steeds niet begrijpt. Ook in Nederland hebben ze daar moeite mee. Ze snappen er helemaal niks van. Dat vind ik echt. Ik begrijp het. Weet je, het is echt. Ik zit nu even met mijn vinger op mijn voorhoofd. Want dat is echt compleet hier dat ze daar niet opkomen. De simpelste oplossing aller tijden. Je kunt natuurlijk wel gaan blaren dat je banen gaat scheppen. Maar dat kan helemaal niet. Je kunt geen banen scheppen in een wereld die draait op computers en machines. Hè? Hoe meer het er worden, die mensen op aarde, hoe meer computers en machines. En hoe makkelijker het werk en hoe minder werk er gedaan hoeft te worden. Dus nee. Hè? Ik verdenk ook de grootmachten er eigenlijk heel sterk van dat het idee helemaal niet is om mensen werk te geven. Want hoe meer mensen aan de onderkant van de samenleving zitten, hoe makkelijker het voor hun is om rijk te blijven met z'n allen. Te rijk ook, want ik bedoel, mensen die verdienen ook gewoon echt te veel. Sowieso in Nederland verdienen mensen ook veel te veel gemiddeld. Dat is echt schandalig wat wij hier verdienen. Moet je je eigenlijk om schamen. Als je meer verdient dan je nodig hebt en niet eens weet wat je met je geld moet doen en dan maar elke zondag op stap gaat in de Kalverstraat gaat lopen. Trui nummer 40 kopen, zeg maar. Die je niet nodig hebt. Dan kun je de oudste drie, omdat die een beetje een raar kleurtje hebben, kun je de oudste drie truien kun je weer dumpen, zodat de minima daar via het leger des heils Die mogen dan je afval op gaan ruimen, zeg maar. Het is echt, ja, zo gaat het op deze planeet tegenwoordig. Het is, hoe groter de afstand tussen arm en rijk wordt, hoe vervelender het leven voor de mensen op deze planeet zal worden. Dat bedoel dat, you bet, zo zit het in elkaar. En ik denk dat het idee is ook, hoe kun je nog wel banen scheppen door een soort, niet alleen door angst te zaaien. Mensen moeten bang zijn. Zodat er allemaal personeel moet komen. Dat de wereld moet beveiligen. Voor gevaren die er eigenlijk niet zijn. Dat is natuurlijk een hele slimme truc. Je zorgt dat de hele wereld, als het dood is voor allerlei eigenlijk niet bestaande groeperingen. Waaronder een, laten we nu maar even geen namen noemen. Maar goed, u mag ze zelf verzinnen. Je verzint een aantal groeperingen in de bevolking. Waaronder dus inderdaad, bijvoorbeeld in Frankrijk heb je nu, dat is oké. Dus in één klap gooien ze iedereen die een auto in de fik steekt, dat is een Noord-Afrikaan, zeg maar. Zo gaat dat. Dat is een immigrant, dus het is eigenlijk geen Fransman. Want een echte Fransman zou dat niet doen, wat natuurlijk compleet onzin is. Het is echt, je moet dus op stap gaan met de wietrokende Franse jeugd om je hun standpunten eigen te kunnen maken. Want het is echt gelul. Het is, ik denk dat de grote meerderheid van de jongeren in Frankrijk het zelfs eens is met in de fik gestoken auto's en scholen en bussen en zo. Het is gewoon een uiting van onrecht en meer zit er eigenlijk niet achter. Want wat ze zien is dat, wat volgens mij ook trouwens heel vaak onderschat wordt en vergeten wordt door overheden en ouders en oudere mensen, oudere generaties, dat is dat die jeugd nu alles weet. En ze weten nu alles omdat ze internet hebben. En hoe beter ze internet kennen, hoe beter ze op zoek kunnen gaan naar de waarheden achter bijvoorbeeld de politiek van de corruptie in de politiek. Wat het eigenlijk is, zo iemand als Bush, dat is gewoon een hoogbetaalde crimineel. Ik bedoel, zo komt het over op de jongeren van nu. Die weten dat gewoon, zo zit dat. Het is echt, eigenlijk is het een hoogbetaalde crimineel. Dus de boodschap is dan ook naar beneden toe, hè, van de overheid uit naar beneden toe. En dat geldt in Nederland trouwens ook met de dag meer. Dat is dat die rijke lui aan de top, die worden gewoon vet betaald voor het aanrichten van schade en onrecht. En bombarderen, het gelicenseerd vermoorden van mensen. En het onder de duim houden van mensen die echt wel een aangenaam en fijn en leuk positief bestaan zouden willen opbouwen, maar die de kans daartoe wordt ontnomen. Hè? Of ze zijn diep teleurgesteld geraakt. Zo ken ik bijvoorbeeld, ik zal even geen namen noemen weer, maar zo ken ik persoonlijk een schoonmaker, heel goed. ik trek op met een schoonmaker. Kijk, ik bedoel, het feit alleen al dat ik daar al om moet lachen. Het komt omdat ik weet dat er mensen zijn die denken van, die daar al dan een oordeel over hebben. Echt compleet idioot, zoiets. Maar goed, ik ken een schoonmaker heel goed. En die krijgt zijn overuren. Het is gewoon in Nederland hier, hoor. We hebben het niet over een bananenrepubliek of zo. Die krijgt zijn overuren. Die werkt dus over. En dat weet men. Hij weet dat zelf, dat hij overwerkt. Hij heeft, het is een hij, ja, dat heb ik nu even verraden, maar goed. Dat is, hij weet, hij werkt overuren en dat is best veel. Per week echt gaat het om uur of 4, 5 aan overuren die hij werkt als schoonmaker. Dat zijn dus uren die boven zijn normale contract uitreizen. En dat is omdat werkgevers in kwestie verzoeken indienen om van, wil je ook nog dat even doen? En wil je ook nog dat even doen? Nou, uit goedheid en uit rechtvaardigheidsgevoel en eerlijkheid en vertrouwen gaat hij daarop in. En hij werkt dus over. Nou, wat blijkt nou? Dat hij dat al ruim een jaar gewoon stelselmatig niet krijgt uitbetaald, die overuren. En dan hebben we het over Nederland. Hè? Dit is gewoon een werknemer die braaf zijn leven voor elkaar heeft. En die krijgt zijn overuren niet uitbetaald. Nou, zo vreselijk uitzonderlijk zijn dat soort gevallen niet. En als je dan nagaat dat het nog om Nederland gaat, moet je bedenken hoe dat in Frankrijk is. Stel, jij hebt een baan daar als schoonmaker en je krijgt gewoon voor bepaalde uren die je overwerkt in opdracht van de chef in zijn SUV, krijg je overuren niet uitbetaald. Terwijl jij gewoon eerlijk, rechtvaardig, keurig hard werkt in de uren dat je werkt, werk je hard, doe je goed je werk. Je bent eerlijk over die overuren. Je rondt ze zelfs naar beneden af. Dat is wat gebeurt bij diegene die ik ken. Maar goed, stel dat je dat dus overkomt. Weet je, je werkt hard en je maakt overuren elke avond of zo. Hè? En je krijgt die niet uitbetaald. Nou, dan denk je van op een gegeven moment dat je, ik geef ze wel op, keurig, aan de chef, directie van het bedrijf, hè, of van de magnaat die moet uitbetalen. Het management weigert uit te betalen. Ik weet niet, hè? Zoiets gebeurt er. Maar op een gegeven moment, dan gaat zo iemand klagen natuurlijk. Dan gaat hij in ieder geval, eerst begint het beleefd. Van nou ja, ik geef al een jaar op dat ik overuren werk. En jullie betalen mij die niet uit. Ja, dan heb je dus zo iemand, die heeft natuurlijk een grens. Ergens ga je over die grens heen. Je kunt natuurlijk wel mensen mishandelen, maar er komt een punt dat niet werkt. En dan gaat het over de drempel heen, dan wordt zo iemand kwaad en dan wordt hij ontslagen. Als gevolg van het kwaad worden. Hè? Eerst maak je hem kwaad, zodat hij kwaad wordt. Eerst maak je hem kwaad door hem te laag uit te betalen. Ten onrechte, hè? Let wel, gewoon loon in te pikken. Eigenlijk gewoon van die werknemer te stelen. En je steelt gewoon zijn overuren door ze niet uit te betalen. Je laat hem wel die overuren doen. Je laat hem een soort verantwoordelijkheidsgevoel hebben over het goed doen van zijn werk. En je zorgt ervoor dat hij dat verantwoordelijkheidsgevoel al kan ontwikkelen. En dan betaal je hem niet die overuren uit. Nou, dan wordt die werknemer kwaad. Die wordt kwaad en op een gegeven moment dan worden zijn klachten niet meer zo vriendelijk. Dan gebruikt hij verkeerde woorden naar de leiding toe. Maar de oorzaak is duidelijk, die ligt niet bij hem. Het ligt aan het feit dat de loonadministratie zijn of haar werk niet goed doet. Of bewust, al dan niet bewust. In ieder geval zijn er anderen die het werk zodanig voor hem verpesten dat hij kwaad wordt. Tegen de leiding. Hè? Dus nou oké, dan wordt hij ineens, omdat hij te ver gaat, omdat hij emotioneel wordt en kwaad wordt op zijn chef, wordt hij daarom ontslagen. En dan, dan moet hij op zoek naar een andere baan die er niet voor hem is, omdat er een ernstig overschot is aan arbeidskrachten, maar een zeer groot tekort aan überhaupt arbeid. En omdat al die fulltimers geen uurtje van hun kostbare luchtbakkerij in willen leveren. Goed, dus hè? Wat krijg je dan? Dan krijg je een teleurgesteld iemand die ten onrechte is ontslagen. Ik zal ook even een linkje plaatsen trouwens naar Leo Verhoef. Dat is echt een prachtig verhaal ook. In dit verband is het ook een mooi voorbeeld. Die kerel die is ook, die beste man, die is ook, dat is ook niet netjes gegaan, om het zo maar even op zijn zachtst gezegd te noemen. En dan, grote, machtige, financiële organen die werken mensen er zo uit. En dat doet er allemaal niks toe. Als ze op mijn eigen klacht hebben over het functioneren van een bedrijf, dan donderen ze je eruit. Hè, als je al die shit niet wil pikken, dan mag je opstappen. Met andere woorden, daar raak je teleurgesteld van. Als jij een fatsoenlijk mens bent, des te erger is het voor mensen die dus juist heel erg goed ontwikkeld en goed opgevoed zijn. Die gewoon uitstekend rechtvaardigheidsgevoel hebben. En die raken diep teleurgesteld in niet alleen de maatschappij als geheel. Gewoon het systeem, de wereld, de planeet. Hè, hoe het verder moet met zo iemand. Als hij weer een baan heeft, misschien gebeurt gewoon weer hetzelfde. Waarom zou diegene dan überhaupt ooit nog weer een baan gaan nemen? Hè, dat soort mensen, hè, dat is gewoon helemaal niet. Dat is gewoon helemaal niet alleen maar de Noord-Afrikaanse immigrant of zo. Daar gaat het hier niet over. Misschien wel iets meer, omdat die makkelijker als. Dat soort mensen worden makkelijker gekleineerd en makkelijker weggepest door de mensen met veel geld. Hè. Het is makkelijker om die mensen de schuld te geven van dingen. Hè? Ja, jij moet maar niet schelden tegen de chef. Ja, waarom die ging schelden, dat is, wordt natuurlijk eventjes niet genoemd. Hè. Maar goed, zo werkt dat. Zo iemand wordt ten onrechte ontslagen en dan mag hij nog achter zijn geld gaan ook, waar hij eigenlijk recht op heeft, weet je wel. Zo werkt het. En dan zijn die overheidsinstanties dan ook nog zo dat ze zo iemand heel erg scheef aankijken. Zo, jij komt bij ons gratis uitkering vragen, omdat je niet wilt werken. Dat is dan nu ineens, dat maken ze ervan. Kerel is ontslagen ten onrechte. En wat krijgt hij te horen? Jij wilt niet werken. Complete onzin. Ik bedoel, hij wordt afgewezen om waarschijnlijk, de redenen die zijn ons allen bekend. Mensen worden afgewezen om de meest krankzinnige, irrelevante dingen. Het gaat helemaal niet meer om het werk tegenwoordig. Het gaat er eigenlijk meer om hoe je naar die commerciële bedrijven gaat het erom of je gehoorzaam bent naar de leiding toe en het management en zo. Hè? Dus als je bijvoorbeeld in een vacature ziet staan teamplayer, dan weet je dat eigenlijk de vertaling daarvoor is dat je naar de pijpen van de baas moet dansen. Ook al zie je dat er onrecht speelt en dat er dingen heel fout zijn in het bedrijf. Echt heel fout. Als jij die dingen ziet, dan moet je je klep erover houden. Want als je je mond open doet, dan lig je eruit. Dat is dus zo. In zo'n wereld zijn wij dus terechtgekomen inmiddels. En die heeft zich zo erg ontwikkeld naar die richting. Het is gewoon, zoals we dat in Amerika noemen, je hebt de haves en de have-nots. En de have-nots die willen hebben wat de haves hebben. Ja, nou ja, dat is de prijs die je dus moet betalen voor dat concept. En die wordt nu betaald in bijvoorbeeld Frankrijk. Maar ik zie dat nog wel op meer terreinen gebeuren op deze planeet. Want er wordt nou niet echt bepaald vrolijk, hoopvol toekomstbeeld voorgeschoteld voor de jeugdigen onder ons. Ik begrijp dat. Ik spreek niet voor mezelf, want ik heb zelf wel. Ik heb zelf een aantal passies, hobby's en bezigheden die mij ervan weerhouden om de boel in de fik te gaan steken. Dat is bij mij dermate sterk ontwikkeld dat ik. Ik vind het boeiend genoeg om dat niet te doen. Hè, om dat niet te gaan doen. Maar je moet wel realiseren natuurlijk dat heel veel jeugd, daar wordt dus niet voldoende. Er worden geen redenen gegeven voor die mensen om überhaupt medeleven te tonen met de rest. Die worden er gewoon niet gegeven. Het is alleen maar ellende wat ze voor zich zien, zeg maar. Hè? Het is corruptie van bovenaf. De rijken zijn corrupt. En de armen die mogen daar de troep van oprapen, zeg maar. Dat is, zo is het een beetje. Dat is deze planeet geworden. Nou ja, dan werkt het natuurlijk niet. Hè? Het is juist gezien de gesteldheid van deze planeet. En dan heb ik het al meer over het feit dat er inderdaad kan ieder moment een asteroïde op ons neerdonderen. Er kan, weet ik veel, een aanval vanuit de ruimte komen. Je weet niet wat er kan gebeuren. Het planeet kan uit zijn baan geraken. Het kan te warm worden, waardoor... Dat hoeft niet door de mens te komen, maar het klimaat kan gigantisch veranderen. En daar hebben wij dan allemaal mee te maken. En het is dan zo dat als zoiets gebeurt, als er een, dat voorspel ik, dat als er een supervulkaan afgaat hier ergens, dan is het gevecht daartegen van de mens. Hè. De mens moet dan gaan vechten om te overleven. En dan valt die hele zooi weg. Dan vallen die verschillen weg. En, dan is het niet meer van... jij hebt schoenen van het merk Nike. En jij hebt schoenen van het merk... de schoenenreus, zeg maar. Of Zeeman. Zo werkt het dan. Dan is dat valt weg dan. Maar het is zo jammer dat je eerst zoiets nodig hebt voordat men zich dat gaat realiseren. Hè? Dat vind ik zo jammer, dat men dat niet al kan voorspellen. Ik zie dat al. Het is compleet stom om die scheiding groter te gaan maken, wat nu gebeurt op deze planeet. Het wordt alleen maar groter gemaakt. Het wordt alleen maar, jij bent arm, dan wil ik niks met jou te maken hebben. Jij bent arm, dan ben je zeker ook dit en dan ben je zeker ook dat. En andersom is het van de armen is het allemaal van... Ik ga van de rijken het overschot van de rijken afpakken. En ik ga de rijken beroven, want die hebben onterecht te veel. En nou ja, dat is... het is gewoon het recept voor chaos op een planeet die toch al heel erg... wankel is qua gewoon natuurlijk en evolutionair gezien en klimatologisch en zo. Dus dat is natuurlijk goed. Daar maakte ik me dus even kwaad over. Het feit dat eigenlijk zijn die regeringen gewoon ontzettend stom bezig met z'n allen. De enige vacatures die ontstaan. Hè? De enige banen die geschept worden, dat zijn banen die in de controlewereld. Dus het is eigenlijk meer, de rijken moeten wel vooral de rijkdommen van de rijken gaan bewaken. Dus die banen die komen erbij. En de banen die verdwijnen, dat is het echte werk. Dus gezonde landbouw, een gezonde... gezond werk, zeg maar. Gezonde energie. En het is allemaal erg negatief wat ik nu vertel. Maar ja, zo, dat is het dus. Hè. Zo, dat is gewoon, let's face it. Wat is de zin voor de meeste jongeren weten steeds meer. Dus die weten ook steeds meer dat er helemaal geen... dat de reden om nog hard te gaan vechten en... in te spannen voor een better world, dat die er helemaal niet is. Dat is gewoon, het wordt steeds duidelijker. Waarom zou je je inspannen? Het is veel leuker dan om de straat op te gaan en fikkies te gaan steken en de boel af te fikken en gewoon dikke vinger naar de hele wereld uit te steken. Dat is een logisch gevolg daarvan. Er wordt helemaal geen interessante andere optie gegeven. Het is veel spannender ook trouwens. Er gebeurt ook helemaal niks aan. Hè? Er verandert ook niets in positieve zin. Dus ja, vooruitzicht is negatief. Dus dan is er geen reden om je positief op te gaan stellen, lijkt me zo. Weet je? Dus de bedoeling is... kun je wel gaan zeggen van ja, Sjoel, wat ben je deprimerend aan het lullen dit keer. Ja, sorry, het is even, ik heb even een reality check bericht voor de wereld. Zo is het, ja. Het wordt helemaal raar dat dan wel enerzijds hebben we internet, waardoor de wereld eigenlijk allang één is geworden. En dan hebben we een satellietennetwerk, dat is ook allang één grote wereld geworden. We kunnen allemaal naar elkaar kijken op de planeet. En iedereen weet van elkaars bestaan alles af en zo. En het is eigenlijk allang één wereld. Ondanks in stand gehouden grenzen en verschillen in religie en zo. Uiteindelijk weten ze ook heus allemaal wel dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Weet je, ze kunnen wel gaan doen alsof ik ben een kind van Allah. Dus ik ben veel beter dan jij. Maar deep down weten ze allemaal heus wel van wat een gelul. Dat is ook een mens en ik ben ook een mens. En de rest, die mensen die dat niet weten, dat zijn dan eigenlijk gewoon, die zijn heel dom. Hè? Dat is gewoon een gebrekkige aantal hersencellen. Iets anders kun je daar niet dan als fatsoenlijk antwoord op vinden natuurlijk. Dat is gewoon een kwestie van onbegrip, omdat ze te dom zijn om dat te begrijpen. Ja, het is eigenlijk ook heel triest dat je nog zoveel ongelooflijk stomme mensen hebt op deze planeet. Wat mij nog wel verbaast eigenlijk trouwens. Ik bedoel, je zou toch wel verwachten dat de meeste mensen toch wel een beetje in de gaten krijgen dat ze het met z'n allen samen moeten doen op deze planeet. Want anders komt er helemaal niks van natuurlijk, hè. We moeten ook als een gek de ruimte in, zou je denken. Want als het hier de boel ontploft, je wil als soort het heelal gaan overheersen. Dan moet je toch een beetje opschieten met proberen ook op een andere planeet te kunnen gaan leven. En als je dat wil bereiken, dan zul je toch echt met z'n allen samen moeten werken. En een beetje moeten gaan denken aan het opzij schuiven van je meningsverschillen over welke god nou het beste is, weet je wel. Optieven met je klote religie, zou ik dan zeggen. Dus, oké. Tot zover even mijn keiharde rant hier. En ik had ook nog een stukje over onderbroeken. Het is even een wat luchtiger onderwerp, maar toch. Onderbroeken, dat zit mij ook dwars. Die dingen die zijn eigenlijk, hoe ouder je wordt, kan ik je alvast vertellen. Voor de mensen die nu heel jong zijn, die luisteren en denken, wat zit hier nou weer te zeuren over onderbroek? Ik merk er niks van. Nou, dat zou ik zeggen. Hoe ouder je wordt, hoe irritanter die onderbroeken gaan zitten eigenlijk. Het zijn klote dingen. Die elastieken, dat zit helemaal niet prettig. Je wilt helemaal geen elastieken strak om je benen en je lijf hebben. Dat wil je helemaal niet. Eigenlijk is dat irritant. En dat, al die onderbroeken die gaan ook daar zo tussen je benen. Dat gaat altijd irriteren. Dat draad, die stof die gaat krullen. Of dat trekt verkeerd en het gaat kreuken. Het is gewoon altijd ellende met die onderbroeken. En mijn voorstel is eigenlijk om eens een keer bij jezelf, zeker in Nederland, om je de vraag te stellen. Wat is nou eigenlijk de functie van die onderbroek nog in onze samenleving? Waarom heb je die onderbroek aan? Ja, om het zaakje bij elkaar te houden. Dat is dan bij mannen vaak het verhaal. Van ja, het moet wel bij elkaar gehouden. Het moet wel een beetje allemaal, moet zo en zo zitten. En die onderbroek die houdt de boel een beetje bij elkaar. Nou ja, dat verhaal vervalt meteen als je er ook al een broek overheen doet. Want die broek die er overheen doet, die doet datzelfde werk. Dus vaak, in de meeste gevallen tenminste. En bij spijkerbroeken zeker wel. Dat is gewoon spijkerbroek, sowieso een klote strakke spijkerbroek, dat is ook eigenlijk niks. Dat zit maar te klemmen daartussen, daar bij je knieholtes. Dat is echt, gadverdamme, die spijkerbroek, ook een echt slechte uitvinding wat dat betreft. Maar goed, het zou dan weer stevig zijn, dus het is ook wat voor te zeggen natuurlijk. Het heeft wel zijn voor- en zijn nadelen dan. Maar goed, de onderbroek. Je moet je toch afvragen wat dan de functie is van die onderbroek. Is de bedoeling dat die stront en urine van de rest van de kleding af moet houden? Of wat is het hele idee daarachter nu tegenwoordig? Hè? Ik ben dat echt een beetje aan het kwijtraken. Want tegenwoordig in Nederland bijvoorbeeld, wij als top wc-papier verbruikend volk. Het is echt gigantisch. Die Nederlanders die pompen er zo papier het riool in. Dat is echt, holy shit, gewoon echt. Wow, dat is echt. We staan volgens mij op nummer 1 of 2 van de wereld wat dat betreft, hoor. Het is echt smetvrees land nummer 1 Nederland, tegenwoordig. Je wordt al scheef aangekeken als je niet één keer per dag doucht hier. minstens. Hè? Dat is tegenwoordig te doen gebruikelijk in ons verwende, welvarende, luxe leventje hier. Maar, en ja, dus wc-papier, er is hier geen, er wordt hier geen vitamine K meer achtergelaten daaronder, zeg maar. De bedoeling is dat, als het niet met wc-papier gebeurt, dan wel alvast met de ontharingscreme. Ik hoorde laatst Adam Curry in zijn podcast ook, hij had het over ontharingscremes. Tegenwoordig ook al heel gewoon. Dat kan ook al gewoon. Je smeert er iets op en je hoeft het niet meer te scheren. In de schaamstreek, zeg maar. Dat is ook al heel populair aan het worden. Schijnt in de zogenaamd, tussen aanhalingstekens, beschaafde westerse werelden. Dus ja, dan blijft er toch weinig vuil over, zou je denken. Wat is dan de functie nog van die onderbroek? Moet die de stank tegenhouden die er mogelijk nog uit zou kunnen verdwijnen? Is dat een soort extra tegenhouden van mogelijke optionele stinkende organen daar? Of wat is het hele concept van die onderbroek tegenwoordig? Die vraag moet je toch wel eens gaan stellen, zou je denken. Oké, je hebt al boxershorts. Dat is al een soort van sub-oplossing voor wat ik eigenlijk als oplossing wil gaan aandragen zometeen. Het idee boxershort is dat je, ja, dat je de zaken lekker open en los en zo. En het enige elastiek wat erbij aan te pas komt, dat zit eigenlijk om je taille dan, zeg maar. Eigenlijk ook al irritant is. Al die elastieken om je taille gaan ook irriteren trouwens. Dus dat zou ik afschaffen gewoon. gewoon in één klap van de tafel vegen die hele zooi, weet je. Onderbroeken, wat een onzin. Wat je moet doen, dat is gewoon zorgen dat je lang genoeg t-shirts, shirts, overhemden, hemden, dat soort dingen, die moet je lang genoeg maken, zodat dat gewoon de onderbroek kan vervangen. Je schuift het, je trekt het net zo lang naar onder door, dat eigenlijk als scheiding dient tussen je geslachtsorganen en de rest van de kleding, zeg maar. Of je aars en je asshole en in de achterkant van je broek, zeg maar. Dat moet, als daar iets tussen moet, dan zorg dan gewoon dat je hele lange t-shirts aandoet. Want die hebben mensen toch al aan. Dus ja, dan hoef je geen onderbroek meer aan. Het lijkt mij volgens mij echt dé oplossing aller tijden. Ik begrijp niet dat de kledingindustrie daar nog niet op is ingehaakt. Misschien dat ze, als ze dit horen, dat ze dan denken, hey, dat is inderdaad wel een idee. Laten we die onderbroek eens afschaffen en gewoon zorgen dat we elastiekvrij een lap ervoor gaan hangen. Hè? Waarom niet? Waarom niet gewoon een lap ervoor laten hangen? Dus oftewel, gewoon een t-shirt heel lang maken. Dat net zo lang is als je onderbroek nu. Ja, goed. Dan heb je natuurlijk het punt van, als je dan een broek hebt, dan heb je het deel waar de naad tussen je, hè, waar je benen bij elkaar komen. Dat punt, dat is dan misschien een, dat zou dan nog het enige argument zijn van, ja, dat, hoe wil je dat afdekken met een lang t-shirt? Nou, volgens mij lukt dat eigenlijk ook nog wel. Beetje vogelen lukt dat wel. Ik bedoel, niet minder of meer dan met een gewone onderbroek. Want dat is ook allemaal van dat, hè, dat, ja, het moet er maar tussen blijven zitten. Maar eigenlijk de helft van de tijd zit het ernaast of zo. Het is allemaal vaag gedoe eigenlijk, zo'n onderbroek. Dus, dus tot zover even. Zul je misschien denken, ja, dat heb je deels gejat van Kramer uit Jerry Seinfeld. Die ooit eens inderdaad in een oude aflevering van Seinfeld het experiment had om geen onderbroek meer te dragen. En dat vond, dat was dan zogenaamd heel grappig. Maar er zat natuurlijk best wel een realistisch concept achter eigenlijk wel, hè? Als je er zo over nadenkt. Ik bedoel, kijk, als je toch al hypochonde en superhygiënisch zogenaamd gaat gedragen als volk, zoals wij in Nederland, hè? Het is smetvrees Singapore-style, dan dan waarom moet je dan nog ondergoed dragen? Ik bedoel, überhaupt, wat is er dan nog vies aan welk deel van je lichaam dan ook, zou je denken, weet je wel. Oké, dat is even zo. Dat is tot zover mijn ranting weer voor deze keer. Dit was aflevering 20. Even kort, snel, heftig, zeg maar. Ik ga u weer verlaten. Reacties zijn natuurlijk welkom op de welbekende mailadressen, zoals bestapenstaartlulligvoorje.nl. En ik zou zeggen, hou je allemaal taai. En misschien tot zaterdag aanstaande,
want zaterdag 12 november, dan ga ik ook eventjes kijken hoe al die andere podcasters er allemaal uitzien. En als je luisteraar bent, als je freak fan, heavy fan van deze niet-pedofiel bent.
Tot ziens allemaal, wellicht bij de grote meeting in Utrecht bij, hoe heet dat, Stairway to Heaven, om 4:00 PM, geloof ik, vanaf 4:00 PM zaterdag aanstaande. Nou, dat is over een paar dagen al, dus ik denk dat ik te laat ben met een soort van mensen nog daar naartoe lokken, die dit horen bedoel ik. Maar mocht je fanfreak zijn die zaterdag toch geen zak te doen hebben, en zeg nou eerlijk, wie heeft dat nou wel op zaterdag tegenwoordig? Allemaal mensen die het op zaterdag echt gewoon geen reet uit te voeren. En dan doen ze alsof ze belangrijk zijn. Ik zou zeggen, ga ook eens iets echts doen. Dus bijvoorbeeld naar die podcast meeting. Want dat is best wel leuk. Hè? Het is wel leuk om bijvoorbeeld mijn handtekening te vragen of zo. Ik doe maar een gooi. Maar ga je gang, zou ik zeggen. Ik sta er open voor. Dus misschien tot ziens. En tot sowieso tot horens, tot aflevering de volgende.